Hartelijk welkom. Jullie die hier zijn en de anderen die misschien deze week vanaf maandag luisteren, ook welkom. Laten we opgaan naar het huis van de Heer. En daarvoor steek ik de paaskaars ook aan. En toen ik daar vanmorgen nog eens even over nadacht, toen dacht ik van, oh, we zongen vroeger altijd dat licht, dat liedje, kinderliedje. Waarom het alleen in het Engels is, weet ik niet. Voor een Nederlands kinderliedje. I have a light. En eigenlijk is dat een lied. Dat zou je altijd moeten zingen. Elke dag, elk moment. Omdat het de basis is van onze geloofsbelijdenis. God is begonnen met licht. En ik heb een licht. En dat licht heet Jezus. En het is de Geest, is ook mijn licht. Die leidt mij op de weg. En het licht is de Vader die mij naar het hemelse huis leidt. Dat is het licht. Dus niet alleen maar van, oh, we hebben een paaskaars, dat is wel lekker kerkelijk of zo. Nee, het is je geloofsbelijdenis. Dat licht zien en weten wat God begonnen is met het licht. En hij zegt ook dat wij het licht van de wereld zijn. En de wereld zoals we die nu kennen, met alle narigheden, ellende, heeft dat licht hard nodig. Dus als het donker is, als er geen zon schijnt, dan zegt datzelfde lied, maar ik heb het licht en dat heeft de wereld nodig. En zo willen we ook de dienst aan de Heer opdragen met elkaar. Heer, het is onvoorstelbaar dat het ooit zo duister is geweest. Dat niemand iets zag, niemand iets kon weten. Dat er gewoon niks was. Ook geen leven mogelijk. Maar wat geweldig dat we mogen weten, om ons heen kijkend, dat er licht is. En wij die u kennen, in uw huis zijn, mogen weten dat u ons licht bent. En dat licht ook in ons heeft aangestoken. Zo'n God, die niet alleen alles voor zichzelf heeft gehouden om iets te kunnen zien, maar het doorgegeven heeft en dat door blijft geven, ons licht zal zijn, totdat we in uw huis aankomen. Zo mogen we bemoedigd worden in het begin van deze dienst al en door gaan lopen naar het einde, naar uw woord luisteren, dat opnemen, hier daardoor ook verlicht worden. Help ons met luisteren, help ons met onze gebeden uit te drukken en help ons ook door uw geest om een woord te verkondigen, in ieder geval door Connie, zodat wij dat later door kunnen geven. Zo bouwt u uw kerk ook nog hier, nog steeds hier en nog steeds in deze wereld. Dank u wel daarvoor. Amen.
Ja, vorige week was ik in Katwijk en als u mijn stukje in het weeknieuws gelezen hebt, dan hebt u ook gelezen dat ik daar een bijzondere ontmoeting had met iemand van, denk ik, 20 jaar geleden die toen met zijn gezin op de Bijbelschool woonde. Niet hier in Zeist, maar in Lunteren. En het was heel bijzonder dat die persoon, die man, die ochtend in die dienst was. Want hij wist helemaal niet dat ik er was. Dus dat hij mij zou zien en ik hem. Hij was op zoek naar een kerk in Katwijk, waar hij zich misschien thuis zou kunnen voelen. En hij dacht die ochtend, ik ga naar die kerk. Het was een bijzondere ontmoeting, want hij wist niet dat ik daar zou zijn. En ik had hem daar zeker niet verwacht. Ik heb hem mijn mailadres gegeven, want hij heeft best een heel aangrijpend verhaal. En hij is toen de tijd op van de Bijbelschool weggegaan. Beetje hals over kop en boos en verdrietig en teleurgesteld en ik weet het niet allemaal wat. En ik heb vaak aan hem en zijn gezin gedacht, maar ik heb deze mensen nooit meer gezien. En nu was hij die ochtend, die ene ochtend dat ik daar nog was, want u weet het was mijn laatste dienst, daar was hij in de dienst. Nu wacht ik op een mailtje van hem en dat is nog niet gekomen. Dus ik wil u gebed daarvoor vragen dat deze man het contact wat we na de dienst hebben gelegd, dat hij dat even oppakt. Maar ik dacht, op weg hier naartoe, ik had het natuurlijk leuk gevonden om te zeggen, ik heb hem op de mail ontmoet, na die eerste ontmoeting. Maar dat is niet zo. Maar nu dacht ik, je moet ook altijd naar spam kijken, hè? Dus dat ga ik dan maar even doen, als ik straks thuis kom. Misschien is zijn mail met een onbekend adres toch bij de spam terechtgekomen. Ik vraag jullie gebed hiervoor, want deze man is heel ver weg geweest van God, van de kerk, van de Bijbel, van het geloof. En hij zei tegen mij, ik ben aan het terugkomen. Ik was heel blij en heel ontroerd. Maar ik wil het graag vervolgen. Niet alleen die ene ontmoeting, dat was bijzonder. Maar dat daar nog iets uit voortkomt. Zo gebeuren er altijd weer dingen waarvan je zegt, hé, dat had ik niet verwacht. En als je elke dag bidt, Heer, stel mij tot een zegen vandaag. Gegarandeerd. Er is iemand voor wie jij een zegen kunt zijn. En dat maakt de ander blij en het maakt jou ook blij. En het maakt de Heer blij. Ik heb vanmorgen een onderwerp dat heet contrasten. En dat komt uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. En wel het tweede hoofdstuk. Het tweede boek, tweede brief, tweede brief, hoofdstuk 4. En ik heb daarin heel veel gevonden, waarvan ik moet zeggen, dat wist ik al lang en dat heb ik al lang gelezen en dat heb ik al lang gehoord. Maar hoe weinig heb ik daarvan gepakt en begrepen en toegepast. Dus als u tijd hebt, vandaag of van de week, moet u dus dat hele hoofdstuk lezen. Een prachtig hoofdstuk. Als je dat hele hoofdstuk leest, hoofdstuk 4, dan zit daar een thema in, een gedachtegang die Paulus uitwerkt in deze brief, in dit hoofdstuk aan de Korintiërs. En zijn thema is het verkondigen van het evangelie en de innerlijke vernieuwing die gelovigen ervaren. Verkondiging van het evangelie, daar gaat het over. En over de innerlijke vernieuwing die christenen ervaren. En wat hebben die twee met elkaar te maken? En ik heb ervoor gekozen om een klein stukje te lezen uit dit hoofdstuk. Dus ik lees niet het hele hoofdstuk, maar ik raad u echt aan om dat te doen. Want eigenlijk is het een heel vol en rijk hoofdstuk. Ik begin te lezen bij vers 13. Er staat geschreven, zegt Paulus, en daarmee citeert hij het Oude Testament, ik bleef vertrouwen. Daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken. Zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u. Zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Nou. En u begrijpt misschien wel waarom ik deze overdenking heb genoemd contrasten. Omdat met name in dit stukje Paulus spreekt over contrasterende zaken. En daar wilde ik heel even met u naar kijken. Het zijn dingen die we allemaal weten, maar toch goed om weer even bij stil te staan. Paulus heeft het over ons uiterlijke bestaan en ons innerlijke bestaan. Als u dit hele hoofdstuk leest, dan kom je in het begin ook die uitdrukking tegen een schat in aarde potten of aarde vaten. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. En dan moet je niet aan onze mooie potten en vaten denken die zo goed en stevig geglazuurd zijn. Maar dan moet je aan de oudheid denken waarin wel prachtige potten werden gemaakt, maar waarin toch ook nog wel eens een scheurtje en een barstje zat. En daar kon je dan in die pot een lichtje doen. En door de scheuren en door de kieren heen zag je licht. En ik weet niet of Paulus daar precies aan dacht, maar hij dacht wel aan die potten, aan die vaten met daarin een schat, een licht. Marjan begon vanmorgen met licht, dat schuift, komt er heel dichtbij. Dat licht wat wij in ons dragen, dat is ook in die aardepot. En door die kieren heen wordt het zichtbaar. Ons uiterlijk bestaan verandert en wordt bij het ouder worden minder. Ik moest daar wel aan denken, Paulus die schrijft dat, ook hij wordt ouder, heeft heel veel meegemaakt, heel veel geleden. En dan zegt hij, ja, eigenlijk wordt die buitenkant, die wordt minder. Maar de innerlijke mens, die wordt vernieuwd. Ik heb daar veel over nagedacht de laatste weken. Als we naar onszelf kijken, wij als gemeente, maar ook onze netwerken, dan zien we dat vrienden, familie, zij worden ouder. Dat brengt ook soms lichamelijke kwalen met zich mee. En ook wij die hier zijn vanmorgen weten daarvan. Dingen waar we last van hadden, waar we vroeger geen last van hadden, wat we vroeger makkelijk konden doen, waar we nu moeite mee hebben. En dan zegt Paulus, maar je innerlijke bestaan, die wordt vernieuwd. En de reden dat ik daarover na moest denken was dat ik dacht, ja, maar wij worden allemaal veel en veel ouder dan in de tijd van Paulus. En wij maken nu ook mee ziekten die er in zijn tijd nog niet waren, omdat de mensen niet zo oud waren. We denken aan dementie, aan Alzheimer, Parkinson en andere ziekten die zich nu ook in onze omgeving voordoen. Vaak hebben die te maken met iets wat in de hersenen plaatsvindt. En ik denk als Paulus zegt, ons innerlijke bestaan wordt vernieuwd, dat hij wel sprak met het oog op zijn tijd. Dat hij zag dat mensen aan de buitenkant konden aftakelen, maar van binnen heel sterk konden zijn en blijven. En wij kennen die mensen ook, mensen die heel oud zijn geworden en die toch nog zo sterk van geest zijn en zich alles nog herinneren. En soms zie je van die mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Van de week was er iemand op tv die was over de 100 en die had 8 vernietigingskampen meegemaakt en ze alle overleefd. Dan denk je, wauw, over innerlijke kracht, ja, dat is wel een voorbeeld. Maar de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat er ook anderen zijn die dat niet op die manier meemaken. Die maken die aftakeling aan de buitenkant mee, maar ook in hun hersens. En het is zo. Het is nog niet helemaal opgelost, die innerlijke vernieuwing. Vaak zien we het en zeggen we, hé, ik kan toch weer door in zijn kracht, ook al was ik somber, ook al was ik depressief. Maar andere dingen zien we bij bepaalde ziekten erger worden. Ik ben altijd zo blij dat als God aan de hemelpoort staat, dat hij dan niet een maatstaf heeft van, hé, is je innerlijk wel vernieuwd? Nee, het is iets wat Paulus hier zegt. Als je niet al te oud bent, dan maak je vaak die innerlijke vernieuwing mee. Maar er zijn ook ziekten die doen mensen aftakelen. Het is niet anders. En als Paulus alleen maar hierover schreef, dan zouden we ook wel ontmoedigd kunnen zijn en denken, nou, bij die of die of bij mezelf is dat niet meer zo goed als eerst. Maar gelukkig zijn er nog meer contrasten. In onze zwakheid, of het lichamelijk is, of innerlijk, of beide, wij komen altijd weer, als het nodig is, in aanraking met Gods kracht. En die geeft ons een stoot, een booster, dat we dingen nog kunnen. Dat we nog kunnen functioneren, gewoon functioneren, of extra in een bepaalde situatie. De kracht die wij ervaren, komt van God. Ongeacht hoe onze situatie is. Dat is het eerste contrast. Uiterlijk bestaan, innerlijk bestaan. Soms gaat dat uiterlijk achteruit en het innerlijk blijft sterk. Ook niet altijd. Maar de kracht die komt, is de kracht van God. En dan heeft Paulus het over een geringe last. Vergeleken, contrast met de eeuwige luister. Dat vers kan ons ook bemoedigen. Dat we weten, ja, het is zwaar, dit is zwaar, dit is moeilijk. En als ik denk aan de mensen nu in oorlogssituaties, als zij die tekst lezen, de geringe last, dan denk ik, nou, ik zou het niet durven zeggen tegen jullie, want jullie hebben soms hele zware lasten te dragen. Iets daarboven in het hoofdstuk staat in de verkondiging van het evangelie, want die connectie is er steeds als het gaat om die kracht, om dat functioneren. In de verkondiging van het evangelie dragen wij het sterven van Jezus met ons mee, opdat het leven van Jezus ook zichtbaar wordt. En ik heb daar één voorbeeld bij gegeven, omdat ik daar ook door werd geraakt en ik geloof dat John het een paar weken geleden ook noemde, hoe in Haiti 3 zendelingen vermoord werden. Vermoord zijn, nog maar kort geleden. Het zijn geen verhalen van een eeuw geleden of 2 eeuwen geleden. Het is een paar maanden geleden gebeurd. Een gezin, een jong gezin met jonge kinderen, vader en moeder vermoord en nog een derde zendeling. En toen ik het met John had over deze tekst, wij dragen het sterven van Jezus met ons mee, ineens werd het mij duidelijker. Als we het evangelie verkondigen, en dat kan zijn op het zendingsveld, maar kan ook gewoon thuis zijn, waarin je je christenleven leeft, dan kan het zijn dat er iets van dat sterven van Jezus, die dood van Jezus, dat het ook in jouw situatie gaat spelen. En dat was zeker bij deze mensen zo, die vol goede moed naar een moeilijk land toe gingen en het met hun leven moesten bekopen. De lasten die wij dragen, zegt Paulus, zijn gering vergeleken met de eeuwige luister die ons wacht, die alles overtreft. Soms voelen die lasten niet als gering. En ik gaf het voorbeeld van de mensen nu in de evangelieverkondiging, in de zending, mensen ook die in oorlogsgebieden leven. Wat gebeurt er elke dag niet aan ellende? Tegen hun zal ik niet zeggen, ja, de lasten die je draagt, die zijn gering. Nee, iemand kan zo'n woord hooguit op zichzelf toepassen. Dit is zwaar, dit is moeilijk. Maar vergeleken met, en dat heb ik ook willen benadrukken, het is een vergelijking. Vergeleken met wat er nog komt, is deze last gering. Nogmaals, zeg dat niet tegen een ander, zeg het tegen jezelf. Als je denkt, ik heb het zo zwaar, ik kan niet meer, neem dan dat woord voor jezelf. Het is zwaar, moeilijk, maar gering vergeleken met wat nog komt. Dan het derde contrast. Dat gaat over zichtbare dingen en onzichtbare dingen. Het staat allemaal in die paar versen die ik voor jullie gelezen heb. Waar richten we ons op? Op de zichtbare dingen, op geld, op carrière, bezittingen, sport, wat dan ook? Zijn we daar voornamelijk op gericht? Of zijn we bezig met de onzichtbare dingen? Verkondiging en de voortgang van het evangelie. De groei van Gods koninkrijk in deze wereld. Geloof, hoop en liefde. Waar zijn we mee bezig? Nu wil ik dit eventjes nog ietsjes duidelijker maken. Het betekent niet dat wij als christenen niet bezig zijn met zichtbare dingen. We moeten allemaal vandaag eten en drinken. Daar moet voor gezorgd worden. We moeten ons vervoeren. Misschien plannen we onze vakantie. Misschien moeten we een ander huis betrekken. Ik weet het niet. Ik heb niemand op het oog. Maar er zijn een aantal zichtbare dingen waar we allemaal mee bezig zijn en ook mee bezig moeten zijn. Maar de vraag is, wat is het belangrijkste? Wat heeft de voorkeur? Wat staat de prioriteit? Wat staat bovenaan? Zijn dat de onzichtbare dingen? Of zijn het de zichtbare dingen die gewoon moeten gebeuren? En waar we ons ook in mogen verheugen? En de Bijbel, daarom moet je ook altijd eigenlijk de Bijbel in zijn geheel lezen, die zegt niet van, wees maar niet bezig met eten en drinken en ja, ja, maar er zijn dingen die zijn nog belangrijker. En kunnen wij in ons leven van alle dag prioriteiten leggen? Het is belangrijk mijn contact met God. Het is belangrijk dat ik in het woord lees. Het is belangrijk dat ik naar de kerk ga, naar de gemeente ga. En die andere dingen moeten ook. Het is en. De zichtbare dingen zijn over het algemeen tijdelijk en de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Wat we zien is vaak tijdelijk en wat we niet zien heeft eeuwigheidswaarde. Dat is een van mijn lievelingsliederen en u kent het vast ook wel uit Johan de Heer. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat, ja, dat kun je soms wel zien, maar ook niet altijd. Want niemand ziet het hart van de weldoener. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Contrasten. Contrasten. Eeuwig. Tijdelijk, zichtbaar, onzichtbaar. Hoe ga ik daar nou mee om? Hoe gaan we ermee om? Dat was mijn vraag eigenlijk. Paulus schrijft over zulke grote contrasten die ik zie, die jullie zien. En dan kun je zeggen, nou, je moet het maar een beetje ontkennen, al die moeilijke dingen. Negeren. Ja, er zijn mensen die doen dat. Die worden boos als je iets noemt wat nu niet goed is. Dan moet je ook dat niet de hele dag doen natuurlijk. Maar ik ken mensen dat zodra je iets negatiefs zegt, iets, en met negatief bedoel ik iets wat niet goed is, maar wat nu speelt, dan krijg je gelijk een mailtje terug. Positief zijn, positief zijn, positief zijn. Denk ik, ja, dat is ook belangrijk dat we positief zijn. Maar we gaan niet de werkelijkheid ontkennen en doen alsof die er niet is. En als ik nou maar niks zeg, dan is die er ook niet. Natuurlijk is de boze werkelijkheid er ook. Maar waar zijn we op gefocust? Waar zijn we mee bezig? Wat lezen we? Waar luisteren we naar? Leven in de werkelijkheid met het oog gericht op het goede dat nog gaat komen. Dus je loopt een beetje te balanceren. Je wilt niet de hele dag mopperen en zeuren, maar je kan ook niet doen alsof. Faken, fake nieuws, dat is zo in. En wij moeten oppassen als christenen dat we ook niet zeggen, ja, het is eigenlijk er niet, of het is niet zo erg, of ik wil er niet over praten, want als ik erover praat, dan is het werkelijkheid. Nee, het is werkelijkheid omdat het de werkelijkheid is. Het is ook werkelijkheid die gezet kan worden naast die andere werkelijkheid, namelijk dat Christus overwonnen heeft en dat er een toekomst is bij God. In dit hoofdstuk staan nog twee aanwijzingen. Blijven vertrouwen. En ik vind het zo'n simpele boodschap en zo makkelijk gezegd en zo moeilijk gedaan om te zeggen, ondanks wat is, ondanks de toestand in de wereld, ondanks het politieke klimaat in Nederland, wij blijven vertrouwen. En waar vertrouw je dan op? Op jezelf? Op politici? Op geestelijke leiders? Nee, wij vertrouwen op God. Hij heeft de wereld in zijn hand en hij zal het voleinden op zijn manier, op zijn tijd. Hoe gaan we ermee om? Sommige mensen duiken weg, in hun bed misschien. Negeren, ik zie het niet, ik weet het niet, ik wil het ook niet weten. Of mogen we zeggen, ik sta op, ik blijf vertrouwen. Vers 13, zult u tegenkomen, een vers dat ook uit de psalmen komt. Ik blijf vertrouwen, ook al voelde ik me ellendig. Ik blijf vertrouwen en onze plicht niet verzaken. En dat vind ik zo mooi dat het in dit hoofdstuk van Paulus bij elkaar staat. Blijf vertrouwen, blijf vertrouwen. Ik geef het over, ik laat het los. Heer, het is in uw handen, de toekomst, mijn leven, het leven van mijn gezin, het leven van ons allen. Maar dat betekent niet achteroverleunen. Dat betekent gewoon je plicht doen. Dat wat God je te doen heeft gegeven. In je gezin, in je huishouden, in je kerk, in je kleine kring. Misschien in de wat grotere kring. Je hoeft, moet niet de plicht verzaken. Je mag gewoon doorgaan met dat te doen wat je moet doen. Ondertussen blijf je vertrouwen. Ondertussen blijf je leven in de werkelijkheid met het oog gericht op wat komen gaat. Ik dacht na over mensen die zo sterk zijn in God, dat ze overeind blijven, ondanks de moeilijkheden. En dat zie je nu ook. Ik sta soms versteld van de interviews die we horen, waarin we zien dat mensen ondanks het leed, ondanks de verdrukking, ondanks de angst, toch rechtop blijven staan. En ik dacht, ik wil een voorbeeld geven. En ik haal niet altijd mijn voorbeelden uit de Bijbel. Soms wel en soms niet. Want ook in de wereld, de christelijke wereld en soms zelfs daarbuiten, zijn mensen die een goed leven, een zinvol leven kunnen neerzetten, ondanks de ellende waarin ze leven. En ik sluit af met toch dit keer wel een voorbeeld uit de Bijbel. En ik heb daar ook al een keer eerder over gesproken. Misschien zegt u, oh ja, weet ik weer. Misschien weet u het niet meer. Maar Psalm 52 is voor mij een soort parel. Een soort voorbeeld waarin ik zie dat David, ondanks wat er is aan ellende en narigheid, hij toch blijft rechtstaan en blijft vertrouwen op God. Heel kort, David op de vlucht voor koning Saul. Hij en zijn mannen zijn hongerig en worden geholpen door de priester Abimelech. En hij vraagt aan de priester, heb je wat te eten? Want ik en mijn mannen zijn uitgehongerd. En dan geeft de priester hen brood uit de tabernakel. Dat zijn de toonbroden. Die mogen normaal niet voor gewone dingen gebruikt worden. Maar in tijd van nood mogen ze gebruikt worden. Dat weet de priester. En hij geeft de broden aan David en zijn mannen. En hij geeft David ook het zwaard van Goliath. Maar er is een spion. Iemand die het gezien heeft. Soms denk ik, wat zijn de Bijbelverhalen dichtbij? Want wat we vandaag meemaken aan ongerechtigheid, aan mensen die elkaar verraden, of dat nou Tweede Wereldoorlog is, andere oorlogen, oorlogen nu. Maar ook toen, er was iemand die had gezien, David is geholpen door de priester Abimelech. Hij heeft brood gekregen. En hij heeft een zwaard gekregen. En dan wordt de koning, dat is op dat moment koning Saul, die wordt heel erg boos. En dan roept hij de verrader nota bene bij zich. Die heet Doeg. En hij zegt, Doeg, ga jij maar terug naar dat dorp waar dat gebeurd is. Nop, dood. 85 priesters, dood de inwoners en het vee van dat plaatsje. Wraak, vergelding. Nu ook nog, ooit las ik het boek van Jan Brokke, De Vergelding. Aangrijpend hoe er vergolden moet worden het kwaad wat gebeurd is. Nou, als ik David was, was ik wel erg ontmoedigd geweest. Ik ben verraden en nu gebeurt er ook nog eens dat. Deze Doeg, die verrader, die krijgt ook nog eens een vrijbrief om priesters te doden, om mensen te doden. Wat een toestand. Ik ga er maar bij zitten. En als je de psalm helemaal leest, psalm 52, dan zie je de boze woorden van David terecht. Maar je ziet ook dat David niet uiteindelijk de beslissing neemt om zelf wraak te nemen. Hij zegt, de wraak komt aan God toe. En dan noem ik David in dit stuk, David is niet volmaakt, maar in dit stuk de ware held. Want wat zegt hij in de laatste twee versen van deze psalm? Ik ben een groene olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de liefde van God. voor eeuwig. En dat vind ik zulke mooie woorden als je heel de geschiedenis eromheen ziet. Als je ziet het onrecht wat daar gebeurd is. En als je dan verwacht dat David ineen zal zakken in depressie, dan zegt hij, ik ben een groene olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig. En dit voor mij is een voorbeeld. En nogmaals, David is niet altijd een voorbeeld. En dan mankeert ook het een en ander aan hem. Maar in dit stuk neemt hij afstand van het kwaad. Hij wil het niet vergelden. Er is geen wraak, want de wraak is aan God. En hij wil uitroepen als het ware, belijden, ik ben een groene olijfboom. Een olijfboom die staat voor standvastigheid, langdurigheid, vrucht geven, een zegen zijn voor de omgeving. Ik vertrouw, daar komt dat vertrouwen weer terug, op de liefde van God. Voor eeuwig en altijd. En dat is wat ik graag vanmorgen aan jullie mee wil geven en mezelf opnieuw wil benadrukken aan mezelf. Van kijk, er is zoveel leed en zoveel ellende. We praten het niet goed, maar we gaan ons er ook niet op richten om iets te doen of iets te roepen of iets te demonstreren. We geven het aan God, we blijven bidden, we zijn trouw in de voorbeden, maar zelf, ik, jullie zijn groene olijfbomen. Ik sta rechtop, ik vertrouw op God. Betekent dat dat er met ons nooit iets zal gebeuren, dat wij het allemaal zullen overleven, altijd? De Bijbel en de geschiedenis leren ons dat niet altijd iedereen alles heeft overleefd. Dan komt nog die eeuwige luister. Dat is altijd wat in het vooruitzicht is. Maar eerst mogen we ervaren, hij is bij mij. Ik mag blijven leven. En als het anders gaat, dan is hij ook nog bij mij. Want de eindoverwinning is bij hem. En de luister die mij dan wacht, is overweldigend groot. En dat bid ik jullie allemaal toe. Amen. Amen. Laat ons bidden. Heer, er gebeurt zoveel en we begrijpen het niet. En soms willen we wegduiken of we willen met de vuisten slaan. Maar ik dank u dat u ons vandaag laat zien vanuit uw woord, maar ook vanuit de geschiedenis van David, dat er een andere weg is. Een weg van een keuze. Een keuze om te willen zijn als een groene olijfboom. Als een persoon die blijft staan, die blijft geloven, die blijft vertrouwen. Die het goede zal meemaken. Hier en hierna. Want dan is er die heerlijke luister die nog veel groter is dan het lijden van nu. Wees ons nabij allemaal deze week. Waar we zijn, in wat we doen, met wie we omgaan, dat we mogen denken aan dit Bijbelwoord. Ik blijf vertrouwen en ik mag mijn plicht doen. Niet omdat ik zo goed of zo vroom ben, maar omdat God met mij is en mij de weg leert te gaan, de weg van Hem. Dank u wel, Heer. Ga met ons en help ons om dit te verwezenlijken. Amen. Amen. Jezus is Heer en in zijn naam mogen we gaan en getuigen van hem zijn. Ik geef u graag de zegen mee. Als u kan, mag u staan. U mag ook blijven zitten. Het maakt voor God geen verschil. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de hulp en bijstand van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal. Totdat hij weer komt. Amen. Amen.